onze enige verwachting staan, de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 56, daarvan de verzen 1, 2 en 3. Psalm 56, de eerste drie versen.
Thank you.
kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de brief van Paulus aan de Romeinen, daarvan het 8e hoofdstuk, doch vooraf de wet, de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heere uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Romeinen 8. Zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen de wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachtloos was, heeft God zijn Zoon zendende in de gelijkheid des zondige vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken dat het vleeses is. Maar die naar de geest zijn, bedenken dat het geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood, maar het bedenken des geestes is leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders de geest Gods in u woont, maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgenen die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldig niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zoveel als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Derzelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik houde het daarvoor dat het lijden des tegenwoordige tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel als met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die der ijdelheid onderworpen heeft. Ophopen dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben, ook wij zelven, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Want wij zijn in hoop zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt is geen hoop, want hetgeen men ziet, want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die het de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes zij, de welke hij naar God voor den heilige bidt. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. En namelijk, degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want hij die tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, den beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broeders. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen, zo God voor ons is? Wie zal dan tegen ons zijn, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons alle overgeleverd? Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, vervolging of honger, naaktheid of gevaar of zwaard. En gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we het aangezicht des Heeren in gemeenschappelijk gebed. Heere, wie zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus? Als Gij ons hebt lief gehad, als Gij ons eerst hebt lief gehad met een eeuwige liefde. Ach, lieve Heere, dat kunnen we zelf niet verbreken. Dat kan een ander niet verbreken. Dat kan de duivel niet teniet maken. Wie zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus? Heere, Gij hebt de zijne van eeuwigheid gekocht. Gij zijt de duivel een eeuwigheid voor geweest. En al degenen die aan zijn zijde staan, die zijt Gij een eeuwigheid voor geweest. Want de duivel is ook een domme duivel. Hij lastert het werk Gods. Maar Gij staat daar van eeuwigheid en tot eeuwigheid. O Heer, en Gij zult wederkomen op de wolken des hemels, om te oordelen de levenden en de doden, maar ook om de Satan te binden en hem te werpen in die poel des vuurs, die brandt van vuur en zulfer. Heere, het mocht ons eens verschrikken, maar niet om de hel te ontlopen, Heere, want Gij hebt uw volk vanuit een hel opgevoerd, in de armen van Christus gelegd. O Heere, mochten we dat deze morgen niet alleen overdenken, maar dat het ook waarlijk toepassing zou mogen zijn. Dat wij de uwe zijn, dat wij geschreven staan in dat boek der levenden, des lams. Heere, gij hebt uw woord gegeven en gij zult ook uw woord daartoe aanwenden om de uwe te versterken in diepte van benauwdheden, in diepte van beproevingen. Ach, lieve Heere, de godsdienst die kakelt er maar over, maar uw volk moet het inleven. En wat het wil zijn, de verlatenheid, de tijden van duisternis, die ze niet kunnen overzien en niet kunnen overkomen. Gelijk een Job daar zat, door zijn vrienden werd belaagd, bespot. Maar gij hebt het opgenomen in Christus voor Job. O lieve Heere, want dat werk, dat kan beproefd worden. De duivel die gaat rond als een briesende leeuw in onze dagen. Ten eerste met een groot slaapmiddel, om met een religie, een valse religie, de mensen in slaap te houden. En als er een wordt ontwaakt door de stemmen des Zoons van God, uit het graf van zijn Adams bestaan, och lieve Heere, gij weet hoeveel daarop afkomt, meer dan we het zelf weten. Gij zijt die vurige muur, ook rond uw volk, juist rond uw volk die ter ontwaking komt. Ter ontwaking, ter geestelijke ontwaking, o Heere, mocht gij uw stem laten horen, dat er nog zielen ontwaakt mochten worden uit hun zondeslaap, uit de slaap, uit de ketenen des duivels worden bevrijd, dat die deur mocht worden opengebroken waarmee hun hart op slot zit, met 7 zegelen en 7 ketenen, en met koperen boeien, Heere, ach, en zijn er nog van die zielen, dat er nog zielen gevonden mochten worden die onder die last gebukt gaan, zulke een last van zonden en plagen niet te dragen, druk mijn schouders naar beneden. O Heere, wat een zalige gang, en zal dat mogen wezen, en zal dat wezen, wanneer een ziel door die enge poort getrokken mag worden, een poort waarvan velen zich verbeelden dat die maar open staat, en dat ze maar aan kunnen wandelen, maar ach, er is een volk, Heere, waarin gij in het leven van de uwe, waarin gij die deur komt te openen, die ze van al in paradijs hebben op slot geworpen. Och, lieve Heere, dat eeuwige wonder in ons alle leven mocht plaatsvinden, en dat ook na ontvangen genade die duivel zal mogen worden geweerd. Gij hebt gebeden, die ook voor ons bidt, gij hebt gebeden dat ze bewaard zouden blijven van de boze. O Heere, daar kunnen we onszelf niet van bewaren, want ons vlees is net zo boos als de duivel. Net zo boos als de duivel. Maar gij hebt het vlees, de duivel en de dood en de hel overwonnen. Gij zijt doorgebroken, o Heere Jezus, door graf, hel en dood. En gij zijt opgestaan en gij heft uw zegenende handen. Toen gij ten hemel vaart over uw jongeren die daar stonden. En gij hebt het gesproken, Heere, gij hebt niet gezegd en ik ben met u lieden. Elke week. Nee, elke dag, alle de dagen, tot de volleinding der wereld. Och, Heere, als dat niet waar zou zijn, als dat niet was toegepast in ons arme hart, Heere, dan konden we deze dag niet staan, dan konden we niet lopen en niet gaan. Maar gij richt de tafel voor ons toe, voor onze tegenpartijders. Gij maakt ons hoofd vet met olie, uw beker is overvloeiende. Heere, mochten er zielen in meedelen, mochten ze verwaardigd worden om hun vonnis te aanvaarden en om in Christus gevonden te worden. Want gij zijt gisteren en heden dezelfde. Heere, gedenk de weduwe en de wezen, gedenk de zieken, gedenk onze overheden, het vorstenhuis wat zo schandelijk is van u afgeweken. O Heere, dat in onze vroege dagen waren er nog godzaligen die daartegen getuigden. En het is alles zo stil geworden, Heere. Men probeert kerken in stand te houden met allerlei kunst en vliegwerk. Mocht gij er toch eens in blazen, Heere, en met een geweldige wind. Want het is alles vlees. Het is alles vlees, Heere. Het is alles eigen bedoeling. En maar mochten uw getuigen toch staan door de Heilige Geest als geroepen getuigen van Christus, niet als kerkdienaars, maar als geroepen getuigen van Christus, de volle raad Gods verkondigende. We bidden het u, Heere, God ze nog aan, die van u geroepen en gezonden zijn, met kracht uit den hoge, opdat ze mogen prediken Jezus Christus, en die gekruisigd. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Gemeente, de teksten over van onze overdenking, die wij u in afhankelijkheid des Heren wensen te verklaren, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in Romeinen 8, de verzen 35 tot en met 39, waar wij nogmaals met u lezen. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, naaktheid of gevaar of zwaard, gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen ter slachting, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Gemeente, de apostel Paulus is altijd vervolgd geworden en verdacht gehouden door de godsdienstige Joden. En dat is het deel der vromen, want alle die godzaliglijk willen leven zullen vervolgd worden. En eigenlijk heeft Paulus zijn ganse leven moeten strijden tegen de Joden uit de besnijdenis, omdat Paulus de geestelijke betekenis van de wet preekte en die doorleefd had. Hij preekte dat schriftuurlijk ondervindelijk. En daar hadden die doperse Joden, die hadden daar geen kennis aan, omdat zij leefden vanuit de regelgeving van Mozes, hoogbekeerd. Maar met zo'n leven kom je niet verder dan een uitwendig zedelijk gedrag. Ja, voor de mensen, want achter die reformatorische geveltjes, geliefde, daar heerst wat. Daar heerst wat, hè. Maar voor het oog, met een uitwendig zedelijk gedrag, waarvan Christus zegt dat een louter zedelijk leven gelijk is aan wit gepleisterde graven, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en alle onreinigheid. En Gods volk die zal dat beamen. Gods volk zal dat beamen. Alleen Gods volk zal dat beamen. Dat volk dat met Paulus mag zeggen: ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Maar daar gaan ze wel onder gebukt. Daar gaan ze wel onder gebukt. Dat hebben we opgelezen, hè, dat Paulus verlangt om van dat lichaam der zonde verlost te worden. En geliefde, tegenwoordig hebben we een christendom, dat gaat in een opgaande weg. We kunnen nog kerken verdedigen. We kunnen nog kerkjes spelen. Hè? Mensen naar de ogen kijken. En Gods volk verdacht maken. Gaat een opgaande weg. Maar geliefden, het oordeel Gods is zo nabij. Is zo nabij. Ja. We zijn maar één schrede. Er is maar één schrede. Één ademtocht. Tussen het leven en de eeuwigheid. En tegen het leven in Christus, ja, daar komt alles tegenop, hè. Dat is altijd al zo geweest. Het begon al net na de val in het paradijs. Kaïn die sloeg zijn broeder Abel dood. Ja. Nou, die Kaïn die leeft nog. En Abel die leeft tot in alle eeuwigheid. Ja. En Gods volk moet onder het kruis. Hè? Dat zeg ik er nou weer expres bij. Want tegenwoordig die noemen zich volk van God. Maar ik kan het kruis niet ontdekken. Ze hebben de ergernis van het kruis er niet gegaan. Ze leven met de wereld. Met de schijngodsdienst. Met de... Ja. Gods volk onder het kruis moet door vele verdrukkingen ingaan. Wat zijn die verdrukkingen? Heb Paulus opgenoemd, hè? Nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden. Lasteringen. Als je de voetstappen van Christus mag drukken, dan krijg je kruis na kruis. Dan krijg je verdrukking op verdrukking. Ja. Maar Gods volk onder het kruis moet door vele verdrukkingen ingaan, want ze hebben de littekenen van de Heere Jezus in hun lichaam. U zegt, heb al Gods volk dat? De littekenen van Christus, ja? Ja? Er staat niet dat Paulus de littekenen van Christus op zijn lichaam had. Nee. Hij zegt, ik heb de littekenen van Christus in mijn lichaam. Dat is een geheim. Daar komt de godsdienst nooit achter. Gods beproefde volk heeft de littekenen van de Heer Jezus in hun lichaam. Want er zal een zwaar door uw ziel gaan, volk. Gods volk onder het kruis wordt elke dag gedood. In de dood overgegeven om Christus wil. Want ze worden door lijden geheiligd. En de Zoon heeft door lijden gehoorzaamheid geleerd. Anders leer je het nooit hoor. Tegenwoordig komen ze met een heel reglement van gedragsregels. Maar dan leer je niet de gehoorzaamheid van Christus mee. Nee. Door lijden geheiligd. Door het kruis van Christus. Door het heiligend kruis. He, zeg Maxijn zo schoon. He. Ja. En daar weet de godsdienst niks van. Die vieren elke dag hun vier dagen. Dan zeggen ze dat die... Kijk, de godsdienst, de nauwgezette wil ik nog ineens zeggen, want er is geen mens nauwgezet. De rijke jongeling was ook niet nauwgezet. De rijke jongeling was een antinomiaan. Hij deed de wetten niet. Maar die leven van het geoorloofde, nou daar leeft Gods volk niet van. Hoor. Gods volk leeft niet van het geoorloofde. Wat net wel mag en wat net niet mag. Op die grens loopt Gods volk niet. Daar loopt de godsdienst op. De godsdienst in onze dagen. Hè? Wat net wel mag en wat net niet mag. En dan beweren ze ook nog hè, dat sneeuwschijven op de fabrieken in Springvoort, dat nog geoorloofd is. Dat geoorloofde zondagsarbeid is. Zonder bekering, je zal het in de hel uitwenen. Sabbatschenders. Dat is de godsdienst, hè? Die spreken altijd met twee tongen. Dat is eigenlijk de schizofreen. Kijk, een natuurlijk mens, een natuurlijk godsdienstig mens is schizofreen. Geestelijk, schizofreen. Spreek met twee tongen. Spreek met twee tongen. En ze bewegen zich als chameleons door het leven. Ze zitten in besturen, in commissies, houden vergaderingen, hebben volle agenda's, zitten in het voorgestoelte in de kerk... Leven alle dagen vrolijk en prachtig. Maar Gods arme volk bevindt zich buiten de lege plaats. Om de smaadheid van Christus te dragen. En in zijn naam te lijden. En we zien het in het leven van Paulus. En het leven van al de apostelen. En ze waren geroepen om veel te lijden in Jezus naam. En dat is meest een geestelijk lijden. is niet altijd lichamelijk, maar is geestelijk lijden. En als je geestelijk lijdt, lijd je ook lichamelijk. Versta je dat? Gods volk heeft vaak lichamelijke kwalen, omdat ze geestelijk lijden. Ja. Ja. Gods volk leeft vaak, nou heb ik het weer over Gods volk onder het kruis, hoor, want er is een christendom, dominees in kluis. Ze hebben buiken als hooischuren. Maar waar is het kruis? Waar is het lijden om Christus wil? Waar? Of kun je nog leven hè, van de collectes van allerlei stichtingen? Hè? De Heere maakt zijn volk afhankelijk van zijn voorzienigheid. Ja, Paulus schrijft aan de gemeente van Filippi, want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven. Dat is eerst hoor, dat is eerst. Er is geen lijden om Christus wil zonder rechtvaardigmaking. Dat bestaat niet. Tegenwoordig, ik heb wel eens een dominee horen zeggen, nou we willen graag lijden hoor, om Christus wil. Dan gaan ze van de pastorie naar een rijtjeshuis, hè, toen die PKN tot stand gekomen was. Toen las ik dat. Dominee Heemskerk die zei het van nou, dat geeft niet hoor als we in een rijtjeshuis komen, want we willen graag lijden om Christus wil. Dat noemen ze tegenwoordig. De tegenwoordige rijtjeshuizen, er zijn nog paleizen vergeleken bij. Mensen weten gewoon niet wat hij zegt. Mensen weten gewoon niet wat hij zegt. Dat is allemaal uiterlijke godsdienst. Want het is u uit genade gegeven in de zaak van Christus. Niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Wat is dat eigenlijk, lijden in Jezus' naam? Nou geliefde, geestelijk lijden, dat is een gevolg van belijden. Belijden is lijden. Zodra een kind van God de naam van Christus gaat belijden, op grond van zijn rechtvaardigmaking, niet op grond van zijn rechtvaardigmaking, maar als vrucht van de geest van Christus. Maar ik bedoel, daar ligt de rechtvaardigmaking altijd aan ten grondslag. Het lijden van Christus, het offeren van Christus, het sacrifice of Christ, toegepast, als we op naam, op de verantwoordelijkheid en op rekening van Christus leven, als onze schuld is uitgedelgd geworden. Ja, dan is het ook gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. En zodra een kind van God de naam van Christus gaat belijden, van hem gaat getuigen, de zonde gaat bestraffen, de dwalingen gaat weerleggen, de valse leraars te wachten en zeggen of ze nou hersteld, hervormd zijn of niet, maakt niks uit. Paulus zegt, die in achting waren, daar heb ik nooit enig voordeel van gehad. Van die herstelde, hervormde boel niet. Want Paulus was een geroepen en een gezonde knecht van Jezus Christus. Buiten de lege plaats moest hij zijn weg gaan. En dan volgt daaruit het lijden in zijn naam. Kijk, als je met alle winden meewaait en dan laat de duivel je wel maar rusten. Maar een echt kind van God gaat belijden. Hè, wat grote dingen God aan zijn ziel gedaan heeft. En dan gaat hij getuigen. De waarheid getuigend getuigen. De waarheid getuigend belijden. Ja. En dat werkt altijd wat uit. Hè. Dat is voor degene die het horen. Of een reuken des doods ten dode. Of een reuken des levens ten leven. Of. He, er is, ja kijk, vroeger, in onze dagen, vroeger had je wel beslag, he, de ongelovigen, laat ik het zo eens zeggen, die nog niet tot bekering gekomen waren, die zeiden toch met volle overtuiging, ja maar dit is de waarheid hoor, dit is echt de waarheid. En we weten wie Gods volk is, ze wisten wie Gods volk was. Maar dat is nou weg in onze dagen, ze verstaan de taal niet eens meer. Ja, maar als hij de waarheid belijden, en dat is, dat werkt dus altijd wat uit. Hè? Dat werkt beslag uit. In onze dagen gaan ze ermee spotten. En ze schromen niet de zonde tegen de Heilige Geest te bedrijven. Dat is de godsdienst van vandaag. Het wordt profaan. Het wordt profaan. In de wereld heb ik altijd een klankbord gehad. Maar in de kerk heb ik dat nauwelijks gehad. Nauwelijks. De grenzeloze haat binnen het refendom jegens het getuigenis van Christus, dat is met geen pen te beschrijven. En dat was ook in Christusdagen zo. Dat was zo in de dagen van de apostelen. Dat is altijd zo geweest. Maar ze doen nou net of dat de godsdienst of dat dat godsvolk is. Nou, vergeet het maar hoor. Vergeet het maar echt. Er zijn nog enkelingen die het mogen verstaan. En ook daarvan getuigen, hè? Maar het zijn enkelingen. Hè? Want het gros belijders vermaakt zich in de godsdienst zonder God en zonder Christus. Hè? Die spreken wel over Christus. En Paulus was wat dat betreft ook een enkeling. Hè? Paulus heeft altijd alleen gestaan. Net als Johannes op Patmos. Altijd alleen. Maar toch niet alleen. Nee. Want de Heere had zijn testament aan de apostelen vermaakt. Hè, en ziet, ik ben met jullie de al de dagen. Tot de voleinding der wereld. Maar Paulus, ja, Johannes, ja, dat waren de laatste apostelen. Paulus zegt, want ik acht dat God ons die de laatste apostelen zijn, tentoon heeft gesteld als tot de dood verwezen. Nou. Want wij zijn een schouwspel geworden der wereld. En de engelen. En de mensen. Wij zijn dwazen om Christus wil. Zwakken. Wij zijn veracht. En tot op deze uren, tot op dit moment, lijden wij honger. Lijden wij dorst. Wij zijn naakt. We worden met vuisten geslagen. We hebben geen vaste woonplaats. Moet je naast de huidige God geleerd uitleggen. Deze woorden van Paulus. Moet je er eens even naast leggen. Hoe ver we dan wel niet weg zijn. Geen vaste woonplaats. We werken met onze eigen handen. We worden gescholden. Vervolgd. Gelasterd. We zijn geworden als uitvaagsels der wereld. En aller afschrapsel tot nu toe. En toch door dit alles kon Paulus nog voor zijn vijanden bidden. Dat is dubbele genade. Om voor je vijanden te bidden. En Job die kwam op de ashoop van zijn leven terecht. Door de duivel. Helemaal uitgekleed. Melaats. En dan gaan die vrome vrienden, die gaan Job belasteren. En zeggen, Job, er moet wel toch wel een zonde in je leven zijn. Dan zeggen ze, Job, je hebt wel mooie woorden gesproken, Job. Maar die parel, die zit niet in je hart, maar in je hoofd. Want dan zeggen Job, iedereen die haalt je neus nou voor je op, Job. Dus er moet wat met jou toch wel wat in de hand zijn. Nou, die vrome vrienden van Job, die zijn nog springlevend. Die zijn nog springlevend. Maar hetgeen wat die vrienden zeggen, ja, dat was nog naar het woord. Hè? Maar wat je nou van de dag, wat ze nou in onze dagen klaarmaken, dat komt rechtstreeks, dat is rechtstreeks lastering van de duivel tegen het werk Gods. Die vrienden van Job, die deden het nog in de onkunde. Die deden dat nog in de onkunde. Maar tegenwoordig doen ze het profaan. En net als het Sanhedrisme. Profaan Stefanus voor de rechtbank sleepte. Hè? Profaan Christus beschuldigde. Ja. Wat denkt u lieden? Die mensen zoeken altijd de meerderheid. Wat denkt u lieden? Wat denk jij ervan? Wat denk jij ervan? Dus Gods kinderen leven dikwijls in ballingschap en dat kan ook binnen de kerk. Dat kan ook hoor. Je kan in ballingschap leven, al heb je een gemeente van 4000 leden. Kun je nog in de eenzaamheid leven, net zoals Johannes op Patmos. Want als je God mag vrezen, gaat de godsdienst je mijden als de pest. Tenminste, als je een getuigende mond gekregen hebt. Dan gaan ze je allerlei valse verwijten naar het hoofd slingeren. En dat kan zo ver gaan dat ze je staat in Christus gaan belasteren en vervloeken. Nou, die aanslagen die zijn me niet onbekend. Nee. Maar wat in vergelijk, wat Christus voor ons geleden heeft. Dan zijn het maar speldenprikjes hoor. Maar de opgeblazen godsdienst in onze dagen, en ze worden ook nog door dominees beschermd. Daarom heb ik daar geen hoop meer voor. Ik heb daar geen hoop meer voor, hoor, voor die godsdienst. Absoluut niet. Dat leert Gods woord. Ze hebben geen enkele moeite om de onvergeeflijke zonde tegen de Heilige Geest te bedrijven. Daar mag je niet meer voor bidden hoor, denk er goed om. Door het werk Gods en des Geestes te lasteren. Profaan. Ja, er zijn wat vloekende duivels geweest die mij geprobeerd hebben om mijn mond voor goed te doen sluiten. Maar geliefde de Heere, ik weet het plaatsje nog aan te wijzen in Haskamp, het avondmaal. Dat de Heere krachtdadig in mijn hart kwam te verzegelen, ik heb u een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten. Niemand. En als de Heere opent, wie kan daar sluiten? Wie? Toen ik in Haskamp woonde, was er een ouderling die buiten de kerkenraad om mij lastelijke brieven schreef. Met het doel om mijn mond te snoeren en mijn pen te breken. Maar die man die is in het gesticht terechtgekomen. Ja. Over het paard getild. En zielen die over het paard getild zijn. Je moet de vruchten maar eens nakijken. Die leven of in de zonde. Die hebben een hele antinomiaanse gemeente over het paard getild. Daar heb ik wat ongelukken van gezien. Je bent gezegend. Als je direct na je bekering onder het kruis van Christus wordt geplaatst. Gelasterd en gesmaad wordt. Vervolgd wordt. Als dominees kwaad van je spreken, ben je gezegend, want dat bewaart voor veel zonde. Dat bewaart voor de hoogmoed. Dat bewaart voor de verheffing. Ja. Wat dat betreft heb ik van de mannen, van de dominees die in achting zijn, nooit enig voordeel gehad. Nee. We waren eens bij dominee Roos in Dorenspijk. Een avondje op bezoek. Ja. En toen begon hij gelijk ons verdacht te maken. En het was echt het werk Gods. Die vrouw van hem had daar nog werkzaamheden mee. Net als die vrouw van Pilatus. Die had nog werkzaamheden mee. Net als Pilatus. Ze zegt laat af van deze rechtvaardige. Zegt die vrouw van Pilatus. Maar Roos ging door. Hij ging door. Ik zal maar niet zeggen waarover het ging. En de volgende dag lag hij met een hartinfarct in het ziekenhuis. Dacht je dat God dominee spaart als het werk van God aanranden? Dacht je dat echt? En toen kwam ik bij hem in het ziekenhuis. Want je moet toch je vijanden kolen vuurs op hun hoofd hopen. Toen zegt hij nog dat hij niet gedacht. Hè? Nou, ik denk man, je weet er niks van. Want dat is mijn hier verklaard. Waarom jij hier ligt. God spaart geen vlees. Hè? Nee. En over de aanslagen van de duivel. Ik kan er wel een boek van schrijven. En u hebt het recent op de website kunnen lezen. Hoe sommige godslasteraars van de duivel zwanger kunnen zijn. Ik heb dat expres gepubliceerd. Want mensen denken dat er geen vervolging meer is. Als je de krant leest en als je de kerkblaadjes leest, dan gaat het allemaal op een geplaveide weg ten hemel. Maar mensen, dat is een fatale vergissing. Dat is echt een fatale vergissing. De duivel gaat rond als een briesende leeuw zoekende wie hij zal kunnen verslinden. Ja, je moet je eigen... Als jij je nou in de kerkelijke weg begeeft, en ik zeg niet dat dat niet moet hoor, want je moet mij niet volgen. Ken ook niet. Ken je niet. Ken je Johannes volgen? Op Patmos? Dat was een unieke weg. Kan je niet nadoen. Tegenwoordig heb je van die nabootsers, die gaan ook allerlei websites bouwen. Dan gaan ze allerlei, laat ik maar over ophouden. Allemaal nabootsing. Nabootsing. Maar u hebt het recent kunnen lezen op de website, hoe sommige godslasteraars van de duivel zwanger zijn om met hekserij en godslasteringen mijn mond te kunnen snoeren. Mijn mond te proberen te snoeren. Maar geliefde, de Heer heeft me geopende deur gegeven. Niet alleen tot de troon der genade, maar ook om het woord te preken. Het woord te schrijven. En zolang de Heer die deur openhoudt, kan niemand die deur sluiten. Nee. Wie zal tegen God strijden en leven? Ik heb er wat in de dood zien vallen. Ik moet dat maar eens zeggen. Ik heb er wat in de dood zien vallen die Gods werk profaan lasterde. Ja. En in dit kader, want we preken het woord. In dit van Paulus. Paulus wist dat bij uitstek. Die aanslagen des Satans. Wist hij bij uitstek. En in dit kader zegt hij. Wie zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus? Nou, door genade in Christus sta ik tot op de huidige dag. En de psalmist van de oude dag die getuigt er ook van. Ten ware de Heere die bij ons geweest is, als de mensen tegen ons opstonden, toen zouden zij ons levend verslonden hebben. Als een toren tegen ons ontstak, toen zouden ons de wateren overlopen hebben. Een stroom zou over onze ziel gegaan zijn. Toen zouden de stoute wateren over onze ziel gegaan zijn. Maar dan roemt hij in vrije genade, de Heere zij geloofd die ons in hun tanden niet heeft overgegeven, tot een roof. Wie zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus? Onze vijanden mogen nog zo groot zijn, zo sterk, zo talrijk, zo machtig, zo kwaadaardig. Wat kunnen ze doen? Indien God voor ons is en wij in zijn liefde blijven, dan mogen wij met heilige vrijmoedigheid alle machten en der duisternis verachten. En laat de duivel briesen, hij is geketend. Laat de wereld alles doen wat in haar vermogen is om ons te bespotten. Christus heeft de wereld overwonnen. De machten en overheden zijn ten onder gebracht en ontwapend. En door het kruis van Christus is over hen getriomfeerd. En wie zal ons durven bestrijden zo God zelf voor ons strijdt? Wie zal enige valse beschuldiging kunnen inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Valse beschuldiging hoor, daar gaat het hier over. Soms is Gods volk wel te bestraffen, dat zie je met Petrus in Antiochië, die vijand met de Joden. En dan beschuldigt Paulus hem niet, nee, dan bestraft hij hem omdat dat op zijn plek was. Maar is aanwijsbaar, moet bewijs voor zijn. En als lastertongen het werk van God aantasten, dan beseffen zij niet in welke vreselijke gevolgen dat heeft voor hen. En God laat zich niet bespotten. En wat een mens zaait, dat zal die ook maaien. Dus belijden is lijden, geliefde. En daarin is Christus ons voorgegaan. Hij heeft de goede belijdenis beleden onder Pontius Pilatus. En daarin is Christus ook onze plaatsbekleder, volk des Heren. Christus is niet alleen ons voorbeeld. Tegenwoordig heb je een godsdienst van voorbeeld. Van navolging. Dan zal alles nadoen. Maar zo is het niet. Christus is wel een voorbeeld. Hij heeft vaak dingen gedaan ten voorbeeld. Maar we dienen in de eerste plaats in Christus bevonden te worden. Goden te leven, Goden levend gemaakt te worden. He, zodat we met Paulus kunnen zeggen, ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Maar een apostel die schrijft, maar gelijk gij gemeenschap hebt aan zijn lijden, aan het lijden van Christus, al zo verblijdt u, opdat gij ook in de openbaring zijner heerlijkheid u mocht verblijden en verheugen. Kijk, je moet maar rekenen. Dat Paulus, Paulus moest er diep door, laat ik het maar eens zo eenvoudig zeggen. En daar zal hij wel eens over geweend hebben. Maar later lezen we van hem dat hij vreugde mocht bedrijven vanwege zijn zwakheden en vanwege de smaadheden, vanwege de vervolging. Daar mocht hij zich over verblijden, omdat hij mocht zien op Christus. Als beproefde kinderen hebben gemeenschap met het lijden van Christus. En gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden, alzo gij ook alzo gemeenschap hebt aan de vertroosting. Kijk, als hij. Ja. Ze zeggen wel eens: ja, je moet geloven. Maar de enige troost in beide leven en sterven, die wordt geboren in de diepte. Als een mens, dat is ook al in de weg der ontdekking. Dan gaat hij lijden vanwege de wet. De last der zonde, zulke een last van zonde en plagen niet te dragen. Dan word je een vloekbeest van God. Dat is niet het lijden om Christus wil, dat bedoel ik niet te zeggen. Maar als een mens in die diepte terechtkomt, dan wordt hem de enige troost. Ja, dat zou een wonder zijn hoor. Want er zijn er ook die in die diepte blijven, net als Jude. Maar geliefde, toch is dat de weg Gods, hè? Om je eerst in de diepte te brengen. Hè? Eerst vernedering, dan verhoging. Dat is bekering. En die het anders leren. Hè? Dat zijn leugenbedriegers. Maar ook na ontvangen genade, hè. Gelijk gij gemeenschap hebt in het lijden, alzo heb gij ook gemeenschap aan de vertroosting. En op een andere plaats schrijft een apostel, want ik houde het daarvoor dat het lijden des tegenwoordige tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En de troost en de gemeenschap die de Heere zijn lijdende kinderen schenkt, ja, dat maakt voor hen alle bitter zoet. Alle bitterzoet. Ja. Dan ben je nog afhankelijk van een kerk. Ben je nog afhankelijk. En reis je nog dominees achterna. Want dat is in het begin van de bekering. Want dan reis je allemaal dominees achterna. Dan word je kerkziek. Preekziek. Maar later als de Heere daar weer is. Als de Heere daar weer op terugkomt. En hij opent dan je blinde ogen. Ja, want de liefde kan dwalen. De liefde kan dwalen, omdat in de waarheid gefundeerd worden. De troost en de gemeenschap die de Heer zijn leidende kerk schenkt, maakt voor. Ja, dat maakt dan alle bitterzoet als ze ook door een bekering mogen zakken. En dat is de. Wedergeboorte, dat is een ontzaglijk groot wonder. Maar wist je. Als je nou eens door je bekering mag zakken en Christus mag overhouden als je enige gerechtigheid. Dan hoef je niet meer bekeerd te zijn. En wat mensen daarvan je zeggen in het begin. Ja, als mensen, als ze je dan te na komen. Dan zou je het zwaard van Petrus wel willen grijpen. Dat is, kijk. Je moet altijd onderscheid maken. Tussen een lamgestalte en een leeuwgestalte. Als ze de ere Gods. Ze verwijten mij ook wel eens dat ik met het zwaard van Petrus zwaait. Ik zeg, ja, je kunt zeker de ere Gods gemakkelijk op de straten laten vertrappen. Hè? Kun je makkelijk doen, hè? Nee, maar Gods volk Christus was leeuw en lam. Als het om de ere van zijn vader ging, dan hebt hij het woord, dan hebt hij de scherpte, dan hebt hij het zwaard van het woord gebruikt. Om al die lasterende monden af te snijden. Maar als het om hemzelf ging, dan heeft hij gezwegen. Niet altijd. Je hoeft niet bij voorbeeld te gaan liggen hoor, als mensen je belasteren. Dat moet je echt niet doen hoor. Je moet ervoor waken dat je geen slachtofferhouding aanneemt. Moet je voor waken. Paulus die heeft zijn hele leven heeft hij zijn eigen verdedigd tegenover de doperse joden. Zijn hele leven heeft hij zijn eigen verdedigd tegen de doperse joden. Want dat ging om de waarheid van het evangelie. Je moet maar denken, als mensen het niet kunnen winnen van het woord, als ze tegen het woord zich te pletten lopen, dan gaan ze de persoon aanvallen. Dat hebben ze bij Paulus gedaan, dat hebben ze bij Christus gedaan. Dat is in onze dagen ook zo. Maar er is nog lijden overig voor degenen die van Christus zijn. Dat is niet aangenaam voor het vlees. Maar weet je wat tante Lene wel eens zei, dat oude geoefende mens. Weet je wat tante Lene wel eens zei? We zijn hier niet voor ons plezier. Nou, dat is een preek op zich. Hè? En Jeremia moest het ook ondervinden. Wij lijden vervolgingen op onze halzen. We zijn moede en men laat ons geen rust. En weet u waar de ware broederschap gevonden wordt, gelieve? Waar die geboren wordt, hè? In het ware geestelijke lijden. Kijk, wat heb ik ook moeten leren in mijn leven. Dat is een grote les geweest. Je denkt dan zeker dat als iemand tot bekering komt, dat hij gelijk je vriend is. Kijk, als de liefde, zolang de liefde maar werkzaam is, dan gaat het nog wel. Maar als je een zakje zout met elkaar moet opeten, weet je wie er een zakje zout met elkaar opgegeten hadden? De Emmausgangers. Dat vind ik zo'n lief. Dat vind ik zo'n lieve weg, hè. Die gaan elkaar niet om de oren slaan als ze zeg maar richting de duisternis gaan. Nee, die hadden gemeenschap aan het lijden. Gemeenschap. Dus gemeenschap in het lijden wordt geboren onder het kruis, hè. Ik heb me wel eens deerlijk vergist in sommigen die zich broeders noemden. En in oudvaders die veel hebben moeten lijden, waarin ze hooglijk roemen, die broeders bedoel ik. Maar als ik dan hun vleesmaaltijden zag in het smeer der vette buiken, ja, dan waren dat meest de ergste spotters die er bestaan. Ik heb wel eens gezegd dat die mensen. Ik heb wel eens een dominee horen zeggen, ja, dat boek van Warburton, ik heb het in één adem uitgelezen, een kostelijk boek, nou dat kan zijn hoor. Maar ik zeg, al hij nou niet zo'n dikke pastorie gewoond, al hij nou niet zo'n dikke Mercedes onder je gat gehad. Ik zeg, al hij nou zo als bedelaar langs de straten moeten lopen, zeg hij dat dan ook gezegd. En dan had je letterlijk geweten wie Warburton, welke weg Warburton moest gaan. Je makkelijk zeggen, als je een buik op zijn oor schuurt. En als je gezicht glimt van de paling, zei je onder Jan altijd, hè? Kijk, dan zeggen ze, ja, die mensen die weten niet wat het lijden is, want zijn gezicht glimt nog als de paling. Die oude mensen, die wisten zich heel goed uit te drukken. Hè? Die hadden soms opmerkingen. Dat was gewoon een preek apart. Ja, dus die, en ik heb al gezegd, hè, die voor die arme Warburton. Ja, daar was elke broekriem te lang voor. Ja, die wordt in onze dagen geïmiteerd, hè, door opgeblazen ballonnen. Die hebben een buik als een walvis. En die baden zich rijkelijk in de weelde. Maar die weten niks van het lijden in Jezus' naam. Die weten niets van de verdrukkingen die Gods ware volk moet doorworstelen. Die weten niets van de langdurige beproevingen en verlatingen welke ook mannen als Rutherford, Warburton, Huntington, Kolbrugge hebben moeten gaan. Daar weten de vrome godsdiensten, die hoogbekeerde godsdienst, niks van. Die schreeuwen al moord in brand bij het geringste en geminste en minste muggenprikkie. Ik heb ze hier wel gehad. Maar dezulke zijn blijken dikwijls de felste vervolgers van het levende kind. Omdat ze de geestelijkheid van de wet niet kennen. Dan vallen zij diegenen aan die de wet geestelijk mogen verstaan, zoals Paulus ervan getuigt in Romeinen 7. Dat zijn van die mensen die heersen over het woord. Maar je moet altijd goed opletten of mensen de voetstappen van Christus drukken, want dat is de weg van het lijden. Het huidige christendom is zonder het kruis, hè, zonder de ergernis van het kruis. Dat is zonder het lijden. Ze hebben de ergernis van het kruis teniet gedaan, zegt Paulus, opdat ze niet vervolgd zouden worden. Nou, dat is het verbasterde christendom in onze dagen. En dat staat tegenover het ware christendom. Want de SGP, in de voetsporen van de SGP, dat is het verbasterde christendom. Dat is niet het ware christendom. Het verbasterde christendom bestaat uit dienstbare zonen. Maar het ware christendom zijn de kinderen der belofte. En dat, kijk, Paulus zegt iets wat altijd al zo geweest is. Doch gelijkerwijs toen die naar het vlees geboren was, vervolgde degene die naar de geest geboren was. Alzo ook nu, zegt hij. Nu. Alzo ook nu. Ook in onze dagen vervolgen degenen die naar het vlees geboren zijn, degenen die naar de geest geboren zijn. Het dienstbare zonen doen een greep naar de erfenis der heiligen. Maar ze grijpen mis. Terwijl de kinderen der vrije daartoe van Christus gegrepen zijn. Voel je het verschil? Maar wie heeft Isaac kunnen scheiden van de liefde van Christus? Ismaël? Nee, dat heeft Ismaël niet kunnen bewerken. Wie heeft Jacob kunnen scheiden van de liefde van Christus? Esau? Nee, dat heeft Esau niet kunnen bewerken en ook Laban niet. Wie heeft Simson van de liefde van Christus kunnen scheiden? Zijn broeders die hem aan de Filistijnen uitleverden? Nee, die konden Simson de zaligheid niet ontnemen. Hoewel ze het graag hadden gedaan. Hoor. En ook Delila kon Simson niet scheiden van de liefde van Christus. Want Simson was een kind en kreeg des Allerhoogste. Van zijn geboorte af. Dan zei zijn dominee. En zegt die, weet je wat hij zei? Hij zegt, ik kan uit de geschiedenis van Simson niet opmaken dat een kind van God is. Ik zeg, dan moet jij maar schoensveters gaan verkopen. Want dan ben je geen geroepen dominee. Dan ben je geen knecht des Heren. Ga maar schoenveters verkopen. Als je zulke praat wenst te doen. Wie heeft David van de liefde van Christus kunnen scheiden? Saul niet, Absalom niet, Achitofel niet. En zijn zonde ook niet. Zijn overspel met Batseba niet. Nee. Ga je de zonde nog goed praten? Weet je er niks van. Wie heeft Salomo van de liefde van Christus kunnen scheiden? Nou, de duivel heeft het wel 900 keer geprobeerd in het leven van Salomo. Met polygamie, bijwijverij. Maar het is hem niet gelukt. Dat is wel een grote zonde hoor. De Heer heeft het toch gestraft. Het rijk werd in twee stukken verdeeld. 10 stammenrijk en het 2 stammenrijk. Waarom? Want meer dan Salomo is hier. Kijk, Christus leert zelf. Om niet te roemen in het vlees. Niet in profeten, niet in apostelen, niet in oudvaders, niet in Calvijn, niet in Luther, niet in Kolbrugge. Nee, dan Salomo is hier. Wie heeft Job van de liefde van Christus kunnen scheiden? Zijn 3 hoogverwaande en hoogbekeerde vrienden? Zijn melaatsheid? Nee. Wie heeft Paulus van de liefde van Christus kunnen scheiden? En Petrus, die Christus stond te verloochenen, wie heeft hem van de liefde van Christus kunnen scheiden? De duivel? Nee, de duivel niet en ook zijn verloochening niet. En is dat nou geen troostvolk van God? Wie zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus? Tegenwoordig, dat zeggen zelfs dominees. Als iets voor de ere Gods mag opnemen, dat je dan een karakterchristen bent. Ze moeten toch wat te laster hebben. Ze moeten toch wat te laster hebben, dan zeggen ze dat maar. En dat is om zichzelf te verschonen. En dan was Paulus ook een karakterchristen. Je hebt het altijd opgenomen voor de eer Gods. Ja. Maar hebben die haatdragende Joden die Paulus constant lager legden en hem vervolgden, hebben die de apostel van de liefde van Christus kunnen scheiden? Hebben verdrukkingen en benauwdheid dat kunnen bewerken? Heb het gevaar waarin Paulus zich menigmaal verkeerde? Tegenwoordig moet ik ook weer wat van zeggen. Paulus, die is een weg gegaan. Ik ken dat tegenwoordig niet meer terugvinden. Ze zoeken altijd de veiligste wegen. Ja. Maar Paulus, die zocht het gevaar niet op, maar de Heere leidde hem door al die paden. Maar heeft dat gevaar, hebben al die gevaren, waarin Paulus menigmaal verkeerde, heeft hem niet kunnen scheiden van de liefde van Christus? Nee. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, zwaard? Als ze mij van de liefde van Christus willen scheiden, moeten ze eerst Christus doden. Maar hij is opgestaan. Hij leeft eeuwig. En hij heeft gezegd, ik leef en gij zult leven. He, Christus is overwinnaar over dood, hel, zonde en duivel. En er is geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Nou, elk waar kind van God. Simpson. Ja, dan ga ik dingen zeggen. Daar zal heel de godsdienst ook wel tegenop komen. Maakt me niks. Simpson, toen hij bij de Lidl lag, wandelde niet naar het vlees. Nee. Want hij was in Christus. Ook al stond hij tot zijn nek toe in de zonde, er is geen één kind van God, want kijk, dat wandelen naar het vlees, dat hoort bij een oude mens onder de wet. Moet je goed verstaan. Hè? En er is geen één kind van God die meer onder de wet is. Onder de heerschappij van de wet. Dat is wandelen naar het vlees. Tegenwoordig zeggen ze. Tegenwoordig worden alleen de onzedelijke zonden beschouwd als vleeselijk. Maar zo zielig is de wet niet. Hoor. De wet die gaat tot het binnenste van het hart. Hè? Die onderzoekt alle schuilhoeken van ons hart. De wet is geestelijk. Elke gedachte, elke beweging. Hè? Wordt door de wet opgetekend. De Heer Jezus zegt, heb gij een vrouw aangezien om die te begeren, dan heb je reeds overspel gedaan. Dus wie wil er hier stenen naar Simpson gooien, die staan erop en die beroemen zich als een farizeer. Wie? Wie? Er is dus geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Hè? Nu kunnen sommige leden van de christelijke gemeente zich zodanig misdragen, hè, dat zij door de oordelen Gods worden geslagen. En als zij zich naar herhaalde waarschuwingen haaks op de geboden van Christus blijven gedragen, hè, dat kunnen we duidelijk lezen. In 1 Korinthe 5 vers 5, ik zal het u voorlezen. De zulke over te geven, zegt Paulus, aan de Satan tot verderf des vleeses. Maar dat was toch nog niet tot een verdoemenis hoor. Hij zegt, opdat de geest behouden mogen worden tot in de dag van de Heere Jezus. En ik geloof niet, en het staat ook nergens vermeld, dat degene die Paulus overgeeft aan de Satan een kind van God is geweest. Maar hij zegt het wel tot hun bekering. En ik geloof dat hij dat zegt. Ik dacht dat hij dat zegt op die man die incest gepleegd was. En er was een man in de gemeente Korinthe die hield het met zijn vaders huisvrouw. Nou, die geeft Paulus over aan de Satan. Paulus heeft er meer over gegeven aan de Satan. Ook degene, Hymenius en Alexander, die lasterden. Die lasterden over het werk Gods. Die gaf hij over aan de Satan. Maar bij deze man zegt hij, opdat de geest behouden mogen worden. Dus die man die was niet bekeerd hoor. Maar hij zegt het nog tot zijn bekering. Er is nog bekering mogelijk voor zo iemand. Ook lasteraars Hymenius en Alexander heeft Paulus aan de Satan overgegeven, opdat ze niet meer zouden lasteren. En het overgeven van lasteraars aan de Satan staat dus in het kader van de kerkelijke tucht. In het kader van de tucht van Christus. Dat is nog geen kerkelijke tucht. Ja, de kerk is de sleutel des hemels toe betrouwd. Hè, maar die laten ze verroesten in onze dagen. En waartoe is dat nodig? Het vlees zal dan verteren. Maar dan wordt hun nog enige tijd gegeven om zich te bekeren. En daartoe dient de tucht. Maar als zij zich niet zullen bekeren, dan zullen ze beide ziel en lichaam verdorven worden in de hel. Hymenius en Alexander lasterden de leer van Christus. De leer die Paulus leerde, maar die beide heeft Paulus, die Alexander en Hymenius, die hebben Paulus niet kunnen scheiden van de liefde van Christus. Die hebben Paulus' mond niet kunnen sluiten. Want Gods woord leert uitdrukkelijk dat Gods ware knechten te herkennen zijn, dat zij de valse leraars tegenstaan en wederstaan en onder de tucht zetten. En dat leert Gods woord uitdrukkelijk. Paulus zegt tegen Timotheus, zijn geestelijke zoon, benaarstig u om uzelf een goden beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. En dan komt het, hè. Maar stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen, want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen, en hun woord zal voorteten gelijk de kanker, onder welke is Hymenius en Philetus, die van de waarheid afgeweken zijn, zeggende dat de opstanding alreden geschied is, en verkeren sommigen geloof. Zeggende, de kinderdoop is niet bijbels, zeggende, en noem maar op, zeggende, Galaten 2 vers 19 behoort tot de heiligmaking en niet tot de rechtvaardigmaking. En al die ketterijen nogal meer. En daar moest Paulus zegt tegen die man, daar heb je eigen tegen te stellen. Publiekelijk. Jeremia die moest de valse profeet Hanania het oordeel aanzeggen. En dat hebben al Gods ware knechten te doen. Het is in onze dagen gewoon compleet zoek. En daarom is de kerk zo ver van zijn plek. Omdat ze de duivel de ruimte geven. Maar de Heere zegt, geef de duivel geen plaats. Wedersta de duivel en hij zal van u vlieden. Kan alleen in Christus. Kan alleen door Christus. Kan alleen door de geest van Christus. En dat heeft alles te maken, geliefde, met het getrouw zijn in het koninkrijk en in de zaak van Christus. Predikanten die niet getrouw zijn in de zaak van Christus en de bannen laten liggen, de dwalingen niet weerleggen, de tucht niet handhaven, die zijn dikwijls niet van God geroepen. Dat zijn van die over het paard getilde leraars die niet van God geroepen zijn. Ik geloof absoluut niet dat dominees van God geroepen zijn als ze de bannen kunnen laten liggen. Dan geloof ik het niet meer. Kijk, Elia, of Eli bedoel ik. Ja, Kolbrugge zegt, hij bestrafte zijn zonen wel met woorden, maar hij had ze uit het ambt moeten zetten. Bij Eli was er nog wel enige tucht, maar hij had ze uit het ambt moeten zetten. Die goddeloze zonen, en omdat hij het niet deed, deed God het. Hij doodde ze allebei. Die God leeft nog hoor. Maar Eli mocht er nog mee aan Gods kant vallen. Nou, dat hoor je van, ik heb praktisch nooit een dominee echt schuld, publiek schuld horen beleiden over zijn ambtelijke zonde. Dat komt in onze dagen niet meer voor, ze doen alles goed, net als de SGP. Hè. Ze hebben een programma die klinkt als een klok, zegt Van der Vries. Ja. Want als we getrouw mogen zijn in de zaak des Heren, niet in eigen oog hoor. Niet in eigen oog, want dan komen Gods ware geroepen knechten komen niet verder als ontrouw. Hij blijft getrouw. Maar als we getrouw mogen zijn in de zaak des Heren, als we de wacht des Heren getrouw mogen waarnemen, dan zal heel de hel zich mobiliseren om allerlei lastenpraat rond te strooien, Zoals Paulus gedurig ondervond van de Joden uit de besnijdenis en zoals alle getrouwe getuigen van Christus hebben ondervonden. En in dat kader moeten we de tekst van onze overdenking lezen. In het kader van de aanslagen des duivels, de aanslagen van de godsdienst, de aanslagen van de valse leraars, de lastering van degenen die zeggen dat ze Joden zijn en het niet zijn, maar een synagoge des Satans zijn. In dat kader zegt Paulus, wie zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus? Want Gods volk woont daar waar de troon des Satans is. Hè? Want de Satan heeft zijn koninkrijk hier op aarde. Hoewel hij niet de scepter zwaait. Hè? Hij zwaait niet de scepter. Want alleen Christus heeft alle macht in hemel en op aarde. Tegenwoordig zeggen ze, ja, de duivel heeft veel macht. De duivel heeft helemaal geen macht. Christus heeft alle macht. Dan heeft de duivel niet iets macht. Hem is zijn macht toegekend. Dat is heel wat anders. Maar buiten Christus kan hij niks doen. En dus de wetenschap dat Christus alle macht heeft in hemel en op aarde. En daar, in dat kader schrijft Paulus aan de gemeente van Rome. Wie zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of zwaard. Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaar door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heer. Dus Gods ware beproefde kinderen, dat zijn de slagschapen van Christus. Ja. En op hen heeft de duivel het voorzien. Zij worden vervolgd en gelasterd. De ganse dag gedood. Maar in dit alles zijn zij meer dan overwinnaar. Door hem die ons lief gehad heeft. Ja. En als ik diep in de beproeving mag zitten. Kind van God. Als hij juist in de beproeving komt. De Heer zijn kerk weer te versterken. Net als Johannes op Patmos. Tot de zulke spreekt de verhoogde Immanuel, mijn oog zal op u zijn. Wanneer gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. En door de rivieren, zij zullen u niet overstromen. Wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden en de vlam zal u niet aansteken. Want ik ben de Heere, uw God, de Heilige Israëls, uw Heiland. En dus de Heere is een vurige muur rondom degene die hem in der waarheid vrezen. Hem eren. Hem eren en hem getrouw en in hem getrouw bevonden worden. Maar getrouw zijn in de zaak des Heren, dan ben je een karakterchristen, zeggen ze tegenwoordig. Ben je een karakterchristen. Dat is eigenlijk een lastering van het werk des geestes. Hoor. Ja. Het wordt door de godsdienst in onze dagen bespottelijk gemaakt als je getrouw mag zijn in de zaak des Heren. Weet je wat ze dan zeggen? Doe je niet. Denk je dat je beter bent? Dat is lasterpraten. Dat is godslastering. Zo moet ik het zeggen. Als je dat durft te zeggen. Het is ook godslastering als de godsdienst, die hebben altijd maar één tekst, je mag niet oordelen. Dat, als je dat zo gebruikt tegen de getuigende kerk, dan bedrijf je godslastering. Pure godslastering is dat. Weet je wat godslastering is? Gods woord verdraaien. Dat is godslastering. En als je niet meeloopt met de grote stroom van de kerkelijke opinie, dan zal de laster van de godsdienst je deel zijn. Hè? Dan zal de vijandschap van predikanten je deel zijn. Dan zal je van al gehaat worden, zegt Christus. Dat zegt de monderwaarheid. En het huidige korps predikanten zorgt goed voor zichzelf, hoor. En ze zullen het wel zo draaien en keren dat zij van de ergernis van het kruis geen hinder ondervinden. Laat staan dat ze vervolgd worden. Daar heeft de huidige God geleerdheid zich goed voor ingedekt en verzekerd. Ik heb wel eens tegen een predikant gezegd. Jij hoeft niet bang te zijn dat je ooit in het martelarenboek vermeld zal worden. Hoef je niet bang voor te zijn. Hè? Want je zal het wel zo wenden of keren dat je buiten schot blijft. Maar Paulus was geen kerkdienaar, hè. Hij was een dienstknecht van Christus. En daarom werd hij vervolgd en als een pest en een klapper uitgemaakt. En Paulus zou ook door de stenen van de huidige schizofrene godsdienst worden getroffen, omdat Paulus een dienstknecht van Christus was. Het woord rechtsneed, de volle raad Gods verkondigde en het vrome vlees van de zaligheid uitsloot. Door de afsnijdende bediening van de wet. En Paulus zegt, onze God is een verterend vuur. Paulus kende wat dat betreft niemand meer naar het vlees. En of mensen zich nu voor bekeerd uitgaven of in achting waren, dat scheelde de apostel geen zier. Want als het ging om de waarheid van het evangelie, om de ere Gods en de kroonrechten van Christus, dan spaart Paulus zelfs een engel niet. Als die een ander evangelie zou verkondigen als hij verkondigde. Kunt u lezen in Galaten 1 vers 9. Paulus houdt geen rekening met bekeerd of onbekeerd vlees. Hè? Geen rekening met leraars, synodevoorzitters, engelen, koningen, keizers. Alle die een ander evangelie leren als hij geleerd heeft, stelt de Heilige Geest bij monden van Paulus onder de vloek. Doch al waren het ook, dat wij, hè, hij stelt zijn eigen druk onder hoor. Dat wij, of een engel uit de hemel, u een ander evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. En dan herhaalt hij het in vers 9, gelijk wij tevoren gezegd hebben. Zo zeg ik u nu wederom. Paulus herhaalt vaak dikwijls de dingen, de zaken Gods. Hè? Hij zegt, dat is mij niet verdrietig hoor, om het nog een keer te zeggen. Daar word ik niet verdrietig van. Het ging om de Heere Gods. Indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen wij gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Ja. En Paulus stelde op de deugd daadwerkelijk, stelde die valse leraars daadwerkelijk onder de deugd. Maar Paulus die liep niet op pantoffels, hoor, zoals die pantoffelhelden in onze dagen. Ik heb pas nog weer eens een... zo'n verhaal van de Waldense dominee Arnoud wederom gepubliceerd. Hè? Om de mensen eens wakker te schudden dat we leven in verraderlijke dagen. Verraderlijke dagen. Er heerst een verraderlijke geest. Zowel in de politiek als in de kerk. Verraderlijke geest. Ja, maar God regeert. God regeert. Maar we leven wel in tijden van het verbasterde christendom. De huidige kerken die kunnen op geen enkele wijze in de schaduw staan van de eerste christengemeente. Laat staan dat de huidige godgeleerdheid in staat is de bijbelse tucht te handhaven, zijn ze niet eens meer toe in staat. De gave des onderscheids is verdwenen. Men kan de geesten niet meer beproeven of ze uit God zijn. Ja, de kerk is zonder de geest, in het algemeen gesproken, want ze hebben gebroken bakken uitgehouden die geen water houden. En waarom stel je eigenlijk daar nou tegen? Omdat ik de kerken God zo lief heb. Ja. Nehemia die moest treuren in ballingschap vanwege het in puin gegooide Jeruzalem, moest hij om treuren. Jeremia. Moest treuren en wenen vanwege de breuken der dochteren des volks. Maar die mensen die hebben de mond niet gehouden. Die hebben de mond, dat kennen ze vandaag. Die hebben de mond niet gehouden. Nee, je Nehemia die twiste met de overheden. Met die antichristelijke overheden. Met Sambalat en Tobia. Hij gooide heel de huisraad van Tobia de straat op. Eruit! Maar men is gaan sjoemelen in de marge. Gaan sjoemelen in de marge, net zoals de SGP in de politiek dat doet. Maar die houding, de kerk is van binnen uitgehold. Dan zegt er een dominee, ja die goddeloze wereldcup voetbal in Afrika. Ik vind dat hypocriet. Steek je hand in eigen boezem, man. De kerken zijn uitgehold. Van binnen. Je hoeft niet naar de wereld te wijzen. Dat oordeel komt ons geen eens toe. Wie buiten zijn, die zal de Heer oordelen. Oordeelt gij die binnen zijn. En als we dan de hand in eigen kerkelijke boezem moeten steken, geliefde, dan komt hij er melaats uit. Of nog erger als Job melaats was. Nog erger. Bemoei je maar met je eigen zaken, met je eigen kerkelijke zaken. Er is geen kerk die zijn huis op orde heeft. Geen enkele kerk. Dan gaat er altijd een zwaard door mijn ziel als ze naar die wereld wijzen. En dan wijs je met vier vingers naar jezelf. De kerk is van binnen uitgehold. Er staan bastaarden staan er op de preekstoelen. Bastaarden zitten er in de kerkraadsbanken. Door die vervloekte de kerkelijke democratie. Dat is niet van God. Men is gaan sjoemelen met het recht Gods, met sentimentele preekjes, omdat het gros predikanten zelf niet door recht verlost is. Maar al te dikwijls, en dat zijn vervolgers van het levende kind, of vergis je niet. Ik heb het bij levende lijven meegemaakt. Er zijn nog getrouw in de landen, oh ja. Maar God heeft recht op iedere kansel. Dat was de kerk van de reformatie. Die is massaal verlogend. En de afgescheidenen hebben zich ook afgescheiden van de leer van Christus. En tegenwoordig durven ze te zeggen van ja, we zijn nog blij dat we wat we hebben. Waarmee? Wat dan? Wat is er dan? Wat is er dan? Wat is dan waar je blij mee bent? Met die rechtzinnigheid? Zonder wezen? En ik heb het al meer gezegd, het is mij ook niet verdrietig om dat te herhalen. Die vrouw met die 10 penningen was er 1 kwijt. En die hebt niet gezegd, nou ja, ik heb er nog 9 over. Ik blijf het maar herhalen hoor. Dat zeggen ze in onze dagen. En dan zijn ze nog blij met niks. Maar die vrouw die had er nog 9. Maar ze zegt niet, nou ja, ik heb er nog 9. Die ene verliet, nou ja, 1 verloren, nou ja. Dat zeggen ze vandaag hè. Als Gods getuigen de kerk uitgaan, dan zijn de predikanten verheugd. Dat is in onze dagen, en je kent het, het is geen kerk uitgezonderd. Geen kerk uitgezonderd. Blij met de godsdienst. He? Blij met de 99 schapen. Blij met die oudste zoon. Goed blij mee. Maar geliefde, daar is Christus niet voor gekomen. Christus is gekomen van de Vader gezonden. Om te zoeken en te zaligen. Dat verloren was. Je kunt Christus vinden in de krochten. In de krottenwijken van Zuid-Afrika. Je kunt Christus vinden in de vervloekte stad van Jericho. Daar kun je Christus vinden. Niet in het hervormd geestelijke verrotte centrum van Jeruzalem. Daar is die niet, daar is die uitgegooid. Daar is die uitgegooid. Daar hebben ze Stefanus uitgegooid. En nou kunnen ze het er allemaal vinden. Hè? Ja. Allemaal zetels opgericht, muren getrokken. Maar God ze niet getrokken heeft. God heeft een muur om Jeruzalem gezet. Maar niet in. Niet in Jeruzalem. Dat hebben wij gedaan. Maar al die kerken. En ze reizen als moskeeën, reizen ze de grond uit. En als je die kerk in Gouden, ik heb er wel eens wat over geschreven, je hoort er nooit geen één reactie op. Hè? Mensen vinden dat allemaal normaal. Een kerk van 6 miljard euro. Of 6 miljoen. Je lijkt al gek, dit is gewoon de Roomse afgoderij is weer ingevoerd. En vroeger ten tijde van de Hagenpredikers hadden de mensen nog geen eens een kerkje van hout. Stonden ze in de open lucht. Preken van goud. O mensen, 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 wat zijn wij ver afgeweken als land en volk. En we hopen er vanavond nog op door te gaan. We zegenen de Heere zijn eigen getuigenis, tot roem zijns naams die heerlijk is. Want wie zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus. Amen. Lieve Heere, dat het weer in het openbaar mocht worden gepredikt, maar wilt gij het zelf in het hart toepassen. Niet wat wij gezegd hebben, maar wat uw woord ons leert. Wat uw woord ons leert, wat de apostelen geleerd hebben. Want dat is het fundament, fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Heer Jezus, sta nog op. En gij zijt opgestaan, want gij leeft eeuwig. Maar mag gij ons versterken door uw woord en geest, opdat we getrouw bevonden zouden worden in Christus. Wij ontrouw, hij getrouw. Lieve Heere, verheerlijk uw naam en kracht. Neem weg al het verkeerde in het gesprokene en in het luisteren. Hoe hebben we hier geluisterd? Hoe hebben ze hier gezeten? Heere, u weet het op het allervolmaakst. U weet het op het allervolmaakst. Mocht gij die arme zielen nog gedenken, die daar bitterlijk moeten wenen, vanwege de vijandschap in hun hart. Gedenk die jongen, die van de groe, die de boeken van de groe weggegooid hebt. Die de boeken van uw getuige hebt weggegooid. Die het niet meer wil horen. Heren, gij zijt toch een God die vijanden met u verzoent. Door de dood uw zoons. Grijp hem nog in het hart, Heer Jezus. Want gij overwint de grootste vijand. Om Jezus wil, in Jezus naam. Amen. Geliefde zingen tot slot van de 73ste psalm, daar van het 13e en 14e zangvers. Psalm 73, vers 13 en 14. Thank you. de zegen bidden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle de eer. Amen.